We kijken uiteraard naar het laatste nieuws uit en over Oekraïne. En we doen dat met onze twee duiders. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
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 Laten we eerst naar Gerson gaan. Geert-Jan, wat weet jij van de belegering door het Oekraïnse leger? Hoe staat het erbij daar?
President Zelensky heeft vannacht gezegd dat er 3 dorpen in Oekraïne zijn bevrijd. 2 in het zuiden in de regio Gerson en 1 in het oosten, een dorp in Donetsk. Mm-hmm. Dus dat zijn op 2 verschillende fronten.
Ja.
Je hebt het dan vooral over strategische plekken. Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar Oekraïners worden toch blij van elk dorp dat weer terug is. Ook al heeft het inwoneraantal van Renswoude.
Ja.
En volgens de Denk Tank Institute for the Study of War is er sprake van een gestage opmars van Oekraïne. Zowel in het zuiden als het oosten. Maar we weten, Oekraïne gaat heel voorzichtig te werk. Zowel in de communicatie naar buiten toe als op het slagveld. Dus eigenlijk is het een soort kat-en-muisspel dat nog even gaat duren.
Ja, ik hoor Bernard brommen op de achtergrond. Bernard.
Ja, van instemming zal ik maar zeggen.
Heel goed.
Wat is het verhaal weer goed verteld, denk ik dan.
Ja, mooi hè. In Mykolaiv, die andere stad. Hoe is het daar op dit moment, Gert-Jan?
Ja, dat is een grote havenstad, grote scheepswerf, die eigenlijk voor een groot deel ook al aan puin is. En die wordt continu beschoten. Datzelfde geldt voor Kharkiv in het noordoosten van de Oekraïne. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk grote steden waar Rusland op blijft drukken. Vooral vanuit de lucht. Maar waarbij het niet zo is dat ze daar ineens dan nu op de grond bij kunnen komen.
Okay, eventjes naar die kerncentrale, mannen. Bernard, die kerncentrale in Zaporizhia, die is zaterdag weer van het grid afgeschakeld. Dus die geeft geen elektra meer op het stroomnet. Nou is die atoomwaakhond, die IAEA, met inspecteurs ter plekke. Wanneer komt er een rapport van hun hand?
Voor zover ik het begrijp, zit het zo in elkaar. Die centrale heeft 6 centrales in dat grote gebouw. Er zijn 6 units. Mm-hmm. En daarvan zijn 5 al geruime tijd buiten werking.
Ja.
En er was er 1 die nog draaide en die draait volgens mij nog steeds. Alleen die centraal of die kernreactoren, die zijn ijzer en ijzersterk. Dus dat je die met oorlogsgeweld raakt, die kans is bijna uitgesloten. Ja. Mm-hmm. Maar het zwakke punt zijn de leidingen. En de laatste leiding waar de elektriciteit nog doorheen stroomde, die was kapot geschoten. Mm-hmm. Dat atoomagentschap doet heel voorzichtig in zijn bewoording. Laat zich niet uit over wie dat misschien gedaan kan hebben. Maar er is een noodkabel en die is in gebruik. Dus het is niet zo dat Oekraïne inderdaad van de grid is afgesloten. Mm-hmm. Het stroomt nog door. En wat betreft de rapportage. Er zijn een paar inspecteurs nog steeds ter plaatse. In elk geval tot en met vandaag, misschien ook later. En de verwachting is dat het officiële rapport ergens heel snel, maar in elk geval deze week al komt.
Ja, nu is de vraag, blijven ze daar ook? Hè? Dat is me even het idee.
Het is een goeie, omdat normaal gesproken wordt met een permanent toezicht bedoeld door het atoomagentschap dat ze op alle mogelijke plaatsen camera's en meetapparatuur kunnen installeren.
Ja.
En die zijn zo slim, die dingen, dat ze weten dat wanneer ermee geknoeid wordt dat er iets mis is. Maar ze hebben nu bedongen dat er ook inspecteurs mochten blijven. Ze wilden er eerst met een hele zwik, maar uiteindelijk werden dat er dan 2. En de vraag is hoe lang dat duurt. Er zijn berichten van vannacht dat het misschien maar tot en met vandaag is. En andere berichten zeggen nee, ze mogen echt daar geruime tijd blijven, of misschien wel voor onbepaalde tijd. Niet duidelijk, maar het zou wel bijzonder zijn, omdat elke kerncentrale in de wereld van landen die zijn aangesloten bij het non-proliferatieverdrag, die hebben dit soort controle. Wij dus ook, bijvoorbeeld. Ja. Hè, mm-hmm. In Borselen zitten ook van die spiekapparatuur. En er komen ook inspecteurs langs. Maar dat er mensen permanent gevestigd zijn, dat hoor je eigenlijk nooit. Dus dat zou op zichzelf gunstig zijn voor in elk geval het toezicht en een geruststelling, denk ik, voor de rest van de wereld.
Ja, duidelijk. Eventjes naar het andere, de gevolgen van. Hè, die energieprijzen die ook in Europa hoog gevoeld worden. De Duitsers, ik zei het al eventjes in aanloop naar het gesprek met jullie, hebben bij monden van Olaf Scholz 65 miljard geallockeerd. Enorm steunpakket om de inflatie voor de Duitse burger het hoofd te bieden. Liz Truss heeft gisteren aangekondigd, binnen een week ligt er een plan. Dat gaat 100 miljard pond kosten. Ja, alles om die inflatie terug te dringen. Maar wij hoorden ook al mevrouw Zelensky vannacht zeggen van ja, je moet heel veel steun geven aan ons juist. Dat is veel belangrijker, want hoe langer die oorlog duurt, hoe duurder het voor jullie is. Wie heeft er nou gelijk?
Ik denk eerlijk gezegd dat het twee verhalen zijn die niet noodzakelijkerwijze tegen elkaar gehouden kunnen worden.
Nee.
Natuurlijk is het zo dat die oorlog zo snel mogelijk moet aflopen. Maar er is zoveel aan relaties kapot gemaakt, dat krijg je niet meer zo gerepareerd. Hè. Het is nu duidelijk, naar mijn idee, dat Rusland dat eerst aarzelend begon met het afsluiten van gastoevoer naar Europa, nu gewoon besloten heeft om de kraan dicht te draaien. Ja. En terecht dat alle landen, de Verenigde Staten, maar ook Europa, zich dus instellen op een situatie waarin dat niet meer verandert.
Ja.
Vandaar dat je dat prijsplafond krijgt, dat door de G7 nu, waar de G7 toe heeft besloten en de meeste Europese landen waarschijnlijk aan gaan meedoen. En dat betekent dat je in afval je eigen burger en je eigen consument in eigen land een beetje beschermt tegen de ernstigste schade. Maar we leven nu in een nieuwe wereld. En die nieuwe wereld, naar mijn idee, is in de ogen van het Westen een wereld zonder Russisch fossiele brandstof.
Precies, dat betekent dus dat die steunpakketten die er nu zijn, die een bepaalde tijdelijkheid in zich hebben, als die situatie blijft bestaan, dan zou de overheid moeten blijven steunen.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, Er is heel veel olie in de wereld. Er zijn allerlei problemen. Je had het eerder in de uitzending al over OPEC. Er zijn dus politieke problemen die samenhangen met de vraag hoeveel olie er wordt geleverd of hoe weinig. En hetzelfde geldt een beetje voor gas. Dat is er wel. Alleen, het is een enorm gedoe om dat aan te sluiten op de netten die daar gebruik van willen maken. Dus als je gewend bent aan aardgas uit Duitsland, is het een enorme klus om te schakelen op vloeibaar gas uit de Verenigde Staten. Ja. Maar het is er wel.
Ja.
En dat duurt even, dus we zitten in een transitieperiode. En ik denk dat zolang die voortduurt, Europese landen eventjes zullen moeten bijspijkeren voor hun eigen bevolking. Maar dat duurt niet voor eeuwig. Want het is niet zo dat er te weinig van die fossiele brandstof
is. Is alleen verkeerd geallockeerd.
Ja.
Ja. Toch, de burger begint te morren en te mokken, Geert-Jan. Afgelopen weekend zagen we protest in heel Europa, hè, tegen die hoge energieprijzen.
Ja. Klopt. En ook vandaag in Duitsland komen er weer protesten. En ik snap dat mensen demonstreren. Dat recht hebben ze ook absoluut. En zeker als je het voelt in je portemonnee, dan is dat een hele vreedzame manier om je ongenoegen te uiten. Wat mij wel opviel aan de protesten is dat bijvoorbeeld de protesten in Praag en ook in Duitsland, dat die een pro-Russisch tintje hadden. De aanwezige verslaggevers van gerenommeerde persbureaus als AP en Reuters, die hebben dat ook geconstateerd. Kijk je bijvoorbeeld naar een protest in Praag met 50.000 man op de been, dan zie je dat zowel organisatoren als sprekers banden hebben met Rusland. En dat geeft natuurlijk te denken, omdat die sociale onrust, dat is als een geest die nu uit de fles komt. Dus nieuwe protesten hoeven heus niet vanuit Rusland te worden georchestreerd. En ik heb ook geen bonnetje dat er nu is betaald voor een protest vanuit het Kremlin. Maar je ziet natuurlijk dit soort reflexen en bijeffecten wel ontstaan. En dat is iets wat we toch moeten blijven benoemen. Uit wiens koker komt het?
Ja, juist. Helemaal duidelijk. Nog eventjes naar België, Geert-Jan, want daar heb je ook gekeken. Er zijn ook protesten, hebben we ook inflatie, ook hoge energieprijzen. Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen, zei dat België failliet is.
Ja, we zijn het nieuwe Griekenland.
Dank u.
Waarbij hij natuurlijk vooral vreest voor bijvoorbeeld de haven van Antwerpen en allerlei bedrijven met groot energieverbruik in Vlaanderen. Ik vind het interessant om zo van Bernard een reactie hierop te horen, want ik had de volgende conclusie, tussenconclusie. Als je een rondje langs de buren maakt, hè, dan zie je dus België. Dan zie je dus premier Alexander De Croo, die zegt België dreigt in een echte oorlogseconomie te komen. Mm-hmm. Bart de Wever, de N-VA-burgemeester van Antwerpen, die zegt zelfs België is failliet.
Precies.
Maar we hebben het over een liberale premier en een conservatief-liberale nationalistische burgemeester. En wat is volgens hen de oplossing? Bescherming zoeken bij Europa. Zij zeggen Europa moet helpen. De Croo is zelfs boos dat het zo lang heeft geduurd tot de Europese Commissie ging helpen. Bart de Wever zegt, von der Leyen zit op het juiste spoor als ze zegt dat de niet gasgebonden energieproductie losgekoppeld moet worden van de prijs. Dan zie ik ook Bas vanuit Italië, Matteo Salvini, die ineens zegt Europa moet komen helpen. Uh-huh. Ik vind het verwarrende tijden wat dat betreft. Want ik hoor onze tussen haakjes, de ons veel gebelde energie-expert Remco de Boer. Die hoor ik dit weekend op BNR juist zeggen. Ga nou niet te veel morrelen aan de systemen die we hebben opgebouwd. Ja. Ga je interveneren zoals von der Leyen wil. Dan dreigt een communistisch systeem. Dus samenvattend. Von der Leyen gaat op verzoek van doorgaans nationalistische, eurosceptische, liberale politici helpen door energiecommunisme in het leven te roepen.
Nou, Bernard.
Het is waar. Het is een hele leuke manier om het zo voor te stellen. Maar het zit toch net anders. De EU, de Europese Unie, is uiteindelijk niets anders dan de optelsom van de leden. Dus het is niet zo dat de Europese Unie met geld komt. De Europese Unie komt met geld dat van de 27 lidstaten is. En die dragen allemaal geld af aan de Unie. En die kan dat dan weer verdelen. En die kan ook een groter beroep doen. Maar die heeft geen eigen geldmachine. Dus het is een beetje een cirkelredenering. Net als mensen die boos zijn op de Verenigde Naties, dat die niet ergens ingrijpen. Dat hoor je ook zo vaak. Terwijl de VN is ook niets anders dan de optelsom van de leden. Dus als die wat willen, gebeurt het. En daarom vind ik het eerlijk gezegd wel een goede ontwikkeling in deze nare tijden. Dat ook sceptische leiders, of ze nou van rechts of van links zijn, naar elkaar toe kruipen en gezamenlijk naar de EU. Omdat ze inzien dat we samen met de Verenigde Staten en de EU een vuist moeten maken. Mm-hmm. Om deze energiecrisis en de daarmee samenhangende dreiging van een financiële crisis de kop in te drukken.
Ja, dat is een duidelijke. Dankjewel. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.